Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Deze aflevering praat ik met Lucienne van der Geldt over de digitale erfenis. Lucienne is directeur bij Netwerk Notarissen en ook docent bij de Radboud Universiteit. Lucienne vertelt hoe de wet omgaat met digitale erfenissen en wat je zelf kunt doen om je digitale erfenis te regelen. Ook vertelt Lucienne hoe rechters omgaan met geschillen over digitale erfenissen. Lucienne heeft ook een boek geschreven waar het onderwerp digitale erfenissen in voorkomt. En het boek heet Wie erft de naaktkat? Wil je dan ook een kans maken op een kopie van dit boek? Ga dan naar de show notes van deze aflevering en volg de instructies. En dan nog een leuke mededeling. Vanaf deze aflevering zijn we ook te vinden op de website en in de nieuwsbrief van Advocatie. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Dank aan de redactie en het team bij Advocatie voor deze mogelijkheid en de prettige samenwerking. Voor nu, veel luisterplezier bij deze aflevering van About Law. Lucienne, welkom op de podcast. Voor degenen die je nog niet kennen, zou je jezelf kunnen introduceren? Wie ben je en wat houd je zo al bezig?
Ja, ik heb een achtergrond in het notariaat. Dus van huis uit ben ik kandidaat notaris. En al een aantal jaren alweer directeur van Netwerk Notarissen. Dat is een landelijke organisatie van notariskantoren, zo'n 150. Die samenwerken voornamelijk op gebied van kwaliteitsstandaarden en vakinhoud. En daarnaast ben ik docent, voornamenlijk erfrecht, vermogensrecht, op de Radboud Universiteit. En vind daarnaast ook nog tijd om raadsheer plaatsvervanger te zijn op het gerechtshof in Den Haag.
Het lijkt me een drukke agenda, al die dingen bij elkaar.
Ja, de agenda is druk en uitdagend, maar ik vind het fantastisch.
Ja, leuk. In ieder geval afwisselend. Hey, waar we het vandaag over gaan hebben is de digitale erfenis. Dat is een onderwerp waar jij volgens mij wel veel interesse in hebt, er ook veel al in gedaan hebt. Misschien om te starten, in het kort, waar hebben we het over als we het hebben over de digitale erfenis?
Als we het hebben over digitale erfenis, ja, dan moet je er eerst eens een voorstelling van kunnen maken. Dus dan moet je eerst bedenken van ja, wat zijn nou eigenlijk, en dat zeg ik dan met een lelijk woord, digitale bezittingen. Maar dat is dan even uit het Engels vertaald, digital assets. Welke zaken zijn dat nou eigenlijk? Wat kun je daarbij voorstellen? Nou, je zou dan kunnen denken aan persoonlijke digitale bezittingen. Foto's, filmpjes, e-mails, je WhatsApp-berichten. Nou, afspeellijsten, vlogs die je hebt gemaakt. Je financiële digitale bezittingen. Dat zijn eigenlijk alle data van je online bankieren bijvoorbeeld. Misschien je cryptomunten, accounts met tegoeden, PayPal, al dat soort zaken. Maar je hebt misschien ook zakelijk natuurlijk je digitale bezittingen, websites, zakelijke blogs, documenten in je Dropbox. En je hele zakelijke onderdeel van je digitale bezittingen. Maar natuurlijk ook je sociale media profielen, je profiel op LinkedIn, Snapchat, Facebook, Pinterest. Al dat soort zaken. En dan misschien nog een restcategorie zou je kunnen zeggen. Met al je overige profielen. Bijvoorbeeld en accounts op allerlei bestel, streamingsdiensten, winkeldiensten. Dus bijvoorbeeld je Netflix account. Maar ook je bol.com account, Zalando. Al dat soort zaken. Die vormen eigenlijk allemaal tegelijkertijd je digitale erfenis. En over dat soort bezittingen hebben we het. Alles wat niet stoffelijk is dus eigenlijk.
En dan de vraag, wat gebeurt ermee als je komt te overlijden?
Ja, daar gaat eigenlijk die digitale erfenis over. Wat gebeurt er nou eigenlijk als je overlijdt? En ja, daar wordt het eigenlijk heel erg interessant. Want ja, het erfrecht heeft met name natuurlijk zicht. En sowieso denk ik bepalingen uit het burgerlijk wetboek op de stoffelijke bezittingen en niet op dit soort digitale bezittingen.
We zijn je op het spoor gekomen naar aanleiding van een boek dat je hebt geschreven. Dat heet Wie erft een naaktkat? En daarin heb je ook behoorlijk wat aandacht besteed aan de digitale erfenis. Het is ook volgens mij een onderdeel van je proefschrift, hè? De digitale erfenis. Waar komt jouw interesse voor dit onderwerp vandaan?
Ja, het onderwerp boeit mij enorm. Dat komt omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in het erfrecht. Omdat er eigenlijk alle rechtsgebieden wel in samenkomen in het erfrecht. Hè. Dat heeft raakvlakken met heel veel andere rechtsgebieden. En een andere interesse is bijvoorbeeld erfrecht en het strafrecht, waar dat samenkomt. Hè. Criminele erfenis, daar heb ik ook het nodige over gepubliceerd. Hè. Maar wat ik hier specifiek interessant aan vind, is de vraag van ja, hoe gaat nou dat erfrecht om met maatschappelijke veranderingen die niet zijn voorzien en waar eigenlijk het wettelijke kader altijd een beetje achteraan loopt. Hoe ga je daar dan mee om met zo'n nieuw fenomeen als digitale erfenis? Daar moet je een beetje creatief over nadenken van hoe valt dat nou in te passen.
Als we het hebben over het erfrecht, hè, bestaat er in Nederland specifieke wetgeving voor digitale nalatenschappen?
Er is eigenlijk nog geen wetgeving specifiek voor digitale nalatenschappen. Dus we moeten het eigenlijk doen met het algemene wettelijke kader. Dat is dan het kader uit het burgerlijk wetboek. He, van wat zijn goederen. En natuurlijk het erfrechtelijke kader. Die zegt, ja, wat vererft nou eigenlijk als iemand overlijdt? Ja, dan zou het met zo'n mooie zin in het erfrecht, he, de voor overgang vatbare rechten en schulden. En dan is de vraag van, ja, vallen daar nou ook die digitale bezittingen onder?
Heeft de wetgever eigenlijk niet zitten slapen? Het eerste artikel dat ik hier voorbij zag komen was begin jaren 2000 ongeveer, waar iemand een artikel had geschreven over wat moet je met social media accounts doen en nou, nog wel wat van dat soort vragen die toen al gesignaleerd werden. We zijn nu 20 jaar later. Had de wetgever niet al lang iets moeten ondernemen?
Nou ja, kijk, wetgeving maken gaat helaas niet zo snel. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de wetgever zich van dit soort ontwikkelingen in ieder geval bewust is en daar naar kijkt. De vraag is alleen, ja, over welke wetgever heb je het nou? De Nederlandse wetgever of de Europese wetgever? Kijk, we zien dat natuurlijk ook wel in het verleden hebben we dat gezien. Met allerlei arresten over niet-stoffelijke zaken. De vraag, hè, het elektriciteitsarrest, zo'n klassieker. Je kunt natuurlijk niet voorkomen dat de wet wat achterloopt op maatschappelijke ontwikkelingen. En ik denk ook niet wie had kunnen voorspellen dat de digitalisering en ieders deelname aan de digitale wereld zo'n enorme vlucht zou krijgen. Ik dacht vroeger ook, Facebook is niks voor mij. Wat moet ik op Instagram? En op de een of andere manier kom je daar toch weer terecht. En voordat je het weet, speelt een groot deel van je leven volledig digitaal af. Dus de vraag is van, kun je het zo voorzien? Maar ik denk dat als je de trend ziet, dat je dan wel in actie moet komen.
Als er dan geen specifieke wetgeving in Nederland is, hè, hoe wordt er dan in de praktijk mee omgegaan met zo'n digitale erfenis? Hè? Want, ja, je had ook al vaak voorbeelden. Hè? Het gaat dan om cryptomunten of PayPal tegoeden, domeinnamen, gekochte muziek, digitale foto's. Wat moet je daarmee als iemand komt te overlijden?
Ja.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Het is best wel ingewikkeld, hè, want we zitten bij dit onderwerp zitten we eigenlijk met twee moeilijkheden als je het even op hoofdlijnen bekijkt. De vraag is, enerzijds, hebben de nabestaanden, de erfgenamen, toegang tot het digitale leven van de overledene? En weten zij wat deze persoon voor sporen in het digitale leven heeft achtergelaten? En de andere uitdaging op dit gebied is eigenlijk van ja, welke bezittingen behoren nu wel tot iemands erfenis en welke digitale bezittingen niet? He, dus je zit eigenlijk met een juridische vraag en een soort praktische vraag. En jij vroeg naar het praktische. Ja, iemand moet natuurlijk wel toegang hebben, bijvoorbeeld tot iemands smartphone of andere digitale dragers. En weten waaruit dat digitale leven bestaat. Daar zijn wel manieren om erachter te komen. Maar het is niet makkelijk om überhaupt te weten wat is iemands digitale leven, welke bezittingen heeft iemand. En vervolgens zijn ze van mij als erfgenaam. En hoe kom ik er vanaf? Dus er zitten eigenlijk allerlei aspecten aan.
Dat is dan de praktische kant. Wat is dan de juridische kant daarvan?
Nou, de juridische kant van het verhaal is natuurlijk van ja, je bent als erfgenaam, neem je eigenlijk in het Nederlandse denken over het erfrecht, neem je de positie over van de overledene. Dus je neemt het contract als het ware over. Dan moet natuurlijk wel in al die diensten, hè, al die verschillende digitale bezittingen, daar heb je allemaal contracten over afgesloten. Er zijn heel veel contracten met Netflix, met Spotify, met een sociaal medium. Daar liggen allemaal contracten aan ten grondslag. En dan hangt het er vanaf, wat staat er nou in die contracten geregeld? Over overlijden. En ik heb daar ooit eens een scan van gemaakt. En dan zie je dat heel veel contracten zwijgen over het fenomeen overlijden. He, dus heel veel in de digitale wereld wordt niet echt over overlijden nagedacht. Dat klopt in zekere zin ook. Hè, want als je niks doet, blijf je digitaal altijd voortleven. Eeuwig zal ik maar zeggen. Dus en een ander probleem is, het is niet alleen niet nagedacht over het fenomeen overlijden en wat dat voor de dienst betekent. We zien ook dat de contracten vaak op Anglo-Saxische leest zijn geschoeid. En dan staat er bijvoorbeeld in een contract, wat je hebt bijvoorbeeld met muziekdiensten afkomstig uit de Verenigde Staten, er staat van ja, je mag je account of je muzieklijsten niet overdragen aan iemand anders. Dat is erfrechtelijk voor mij een moeilijke vraag. Want in Nederland is het zo geregeld dat als je van iemand erft, als je erfgenaam bent, dat er geen overdracht nodig is om op te volgen in alle rechten en bezittingen van die persoon. Dus we hoeven helemaal niks over te dragen. Hè? Er gaat iemand dood, er zijn erfgenamen, en die zijn eigenlijk automatisch de nieuwe eigenaar van alles wat die overledene aan bezittingen en schulden had. Dus dat is maar eens om aan te geven wat voor uitdagingen er eigenlijk in zitten in dat juridische kader van, het ligt er maar aan van welke kant je bekijkt en vanuit welk rechtssysteem om te weten of iets nou wel of niet in de erfenis zit.
Het is natuurlijk nationaal recht. Zijn er landen waar het al wel goed geregeld is, dat digitale erfrecht?
Nou, niet in zijn compleetheid. Je ziet wel dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is het denken een stuk verder dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Dus in de Verenigde Staten is men al langer bezig met een soort richtlijn. Dat is een Digital Assets Act. En die richtlijn, daar kunnen meerdere staten die kunnen daarbij aanhaken om dat geheel of gedeeltelijk in hun rechtssysteem te implementeren. Dat hebben ook een aantal staten gedaan. En er staat, wat staat er dan in die richtlijn? Ja, daar staat wat zijn nou eigenlijk digitale bezittingen en wie heeft daar toegang toe. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste onderwerpen die in de Verenigde Staten, in een aantal staten, zijn geregeld. En dat is al meer dan bijvoorbeeld in Nederland.
Terug naar Nederland, hè? Als ik het dan een beetje zo van een afstandje naar kijk, is het niet een onderdeel van een nog een veel groter probleem? En dat is dat op data aan zich eigenlijk geen eigendomsrechten rusten. Hè? Dat is eigenlijk een breder dat probleem dan in erfrecht. Denk ik ook bijvoorbeeld aan de verkoop van tweedehands e-books, hè? De uitputtingsregels van auteursrecht, de diefstal van digitale goederen, het refinanceren van data en faillissement. En rechters die zich daar in allerlei bochten wringen om dan de regels op stoffelijke zaken van toepassing te laten zijn op digitale goederen. Denk alleen aan de verkoop van tweedehands software, hè, waar dat gebeurt. Zou het niet eigenlijk tijd zijn om digitale goederen ook als goederen te beschouwen onder het BW?
Ja, dat is een heel goed punt. We zitten met allerlei Europese uitspraken. Dat begon met het Joesoft-arrest. En heel recent hebben we ook die uitspraak uit Europa gehad over de e-books, dat je die niet door mag verkopen. Ja, dat maakt het natuurlijk wel heel interessant na te denken van, ja, wat is nou de bedoeling? Kun je het nou wel of niet overdragen? Zit het nou wel of niet in iemands erfenis, een e-book? Kijk, ik denk dat het goed is om inderdaad in het BW daar wat aan te doen, maar dat je ook niet zonder natuurlijk het Europese kader kunt. He, want dit soort zaken komen toch voort uit, de, inderdaad, wat je al noemde, de uitputtingsregel uit de richtlijnen die er zijn. Dus, maar het lijkt me goed om in het algemeen in het BW hier alvast dus wat mee te doen.
Hey, een hot topic is ook, je stipt het ook al even aan, hè? Wie krijgt nou toegang tot digitale accounts na overlijden? Bijvoorbeeld digitale foto's die ergens zijn opgeslagen of social media. Hoe is dat dan geregeld?
Nu is eigenlijk de toegang nog niet geregeld. En nou, jaren geleden heb ik gedacht van ja, hoe gaat dat dan na een overlijden? Als je zo ook al die digitale bezittingen overziet, dan is het maar de vraag of al je erfgenamen daar toegang toe zouden moeten hebben. Als je bijvoorbeeld denkt aan je WhatsApp-gesprekken. Ik ben een beetje beroepsgedeformeerd en ik wist steeds mijn WhatsApp-gesprekken. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat niet doen. En dan is de vraag of het nodig is dat als ik ben overleden, dat mijn erfgenamen gesprekken die ik, vertrouwelijke gesprekken die ik met iemand heb gevoerd, of ze die na kunnen lezen. He, dat gaat ook deels over de privacy. He, maar gesprekken die ik heb gehad met iemand die nog leeft, ik vind, daar zijn ook de privacyregels op van toepassing. Maar hetzelfde geldt misschien wel voor mijn foto's, die hoeft niet iedereen te zien. Dus, en je hebt nog de vraag van ja, wat wil ik eigenlijk dat er met mijn sociale media accounts gebeurt? En dat is een relevantere vraag dan men denkt misschien. Kijk, zolang jouw online identiteit en allerlei gegevens over jou op het internet blijven ronddwalen terwijl je bent overleden, er zijn nog allerlei profielen niet afgesloten, dan ben je natuurlijk wel een prooi voor hackers. He, die kunnen inbreken op een profiel. Die kunnen je online identiteit stelen. En dat gaan jouw erfgenamen natuurlijk veel minder snel merken dan dat je dat zelf merkt als je in leven bent. He, dan zie je van dat er iemand met je gegevens vandoor is. Dus dat vind ik een heel belangrijk punt. He. Dus de privacy van anderen. Wat moeten mijn erfgenamen allemaal wel niet over mijn leven weten? En je wilt niet dat je slachtoffer wordt van internetcriminaliteit. En vanuit die gedachte heb ik de sociale media-executeur bedacht. Ik denk, als je nou toch een testament maakt en je denkt na over zaken die na je overlijden moeten worden geregeld, dan zou eigenlijk die digitale erfenis daar onderdeel van uit moeten maken. En zou het dan niet handig zijn dat je één iemand aanwijst die je toegang geeft tot je apparaten, tot je laptop, tot je telefoon. En die vraag je om ook je digitale erfenis af te wikkelen. En geef je ook door via je testament wat er bijvoorbeeld met je sociale media profielen moet gebeuren. Moeten die in stand blijven? Misschien op een herdenkingsmodus terechtkomen? Of wil je dat die afgesloten worden? He, dus geef richting via je testament aan wat er met je digitale erfenis moet gebeuren.
Zou dat dan wettelijk verankerd moeten worden, zoiets?
Nou, op zich is zo'n sociale media-executeur, die is gebaseerd op de wettelijke mogelijkheden om een executeur aan te wijzen. Dus dit is aan zich niet nodig. Alleen, dit is dan alleen voor de mensen die een testament maken. Er zijn ook mensen die geen testament maken. Hè. Dus dat voor de mensen die geen testament maken, zouden we misschien ook een regel moeten bedenken van hoe krijgen nou erfgenamen toegang tot die nalatenschap? Of vinden we dat mensen geen toegang daartoe moeten hebben als iemand is overleden?
Ja, hoe gaan rechters er eigenlijk mee om? Er wordt wel eens over geprocedeerd, hè? Hoe gaan rechters hiermee om met dit soort vragen?
Ja, een heel bekende zaak in den beginnen, toen dit allemaal ging lopen, dat is een rechtszaak die in de Verenigde Staten is gevoerd. Dat waren ouders van een omgekomen militair. En die wilden graag in zijn Yahoo-account. Daar hield hij die militair een soort dagboek bij, door steeds aan vrienden en anderen zijn belevenissen te mailen. Zij wilden inzage in dat e-mailaccount. En Yahoo zei, nou ja, in onze algemene voorwaarden staat dat het persoonlijk is, na overlijden afgesloten wordt. En de rechter die heeft de ouders toch inzage in dat account gegeven. Dat was in 2005 zowat de eerste zaak. En we hebben natuurlijk recent ook de zaak in Duitsland gehad tegen Facebook. Dat is een wat meer aandacht voor gekomen. En daar was het de vraag van, ja, kan nou onder die nalatenschap, kan daar nou ook een Facebook-account onder vallen? En in Duitsland is inderdaad geoordeeld dat dat mogelijk is.
Ja.
Dus, en dat dat gewoon tot de nalatenschap behoort. En dat er geen reden is om te veronderstellen dat dat account niet in de nalatenschap zit. En daar men zegt dat op grond van dat arrest, wordt er in de Duitse literatuur gezegd dat de online dienstverlener aan de erfgenamen de bestanden ook ter beschikking zou moeten stellen. Dus ook al wordt zo'n account verwijderd, dat de nabestaanden degene zijn die recht hebben op al die online data. Dus daar is eigenlijk een hele discussie, dat is wel mooi, hè, omdat de rechter daar uitspraak heeft gedaan in de zaak tegen Facebook, is er dus een hele discussie op gang gekomen in Duitsland, van wat betekent die uitspraak, hoe ver gaat dat, van wie zijn die data. Dus daar krijgt in ieder geval dat denken van die digitale erfenis een enorme boost door die uitspraak.
Ja, en zie je dat in Nederland ook? Zijn er Nederlandse rechters die al hier iets over gezegd hebben? Of is het toch voornamelijk in het buitenland?
Dat is nog voorlopig voornamelijk in het buitenland, ja.
De bedrijven zelf kunnen natuurlijk ook het een en ander inrichten. Hè? Facebook heeft geloof ik al iets van een regel daarvoor. Maar hoe gaan bedrijven daar in de regel mee om met dit soort vragen? Want ja, die krijgen natuurlijk ook problemen met nabestaanden, brieven van nabestaanden. Dus daar wordt dan op een gegeven moment natuurlijk een policy op losgelaten. Hoe gaan die bedrijven om met dit soort vragen?
Er zijn bedrijven die hebben daar inderdaad een procedure voor ingericht. Facebook en Google zijn daar wat actiever in. Je zou bijvoorbeeld bij Google een inactive manager kunnen instellen. En dat vraag ik dan wel eens aan mensen met een Gmail-account of die andere diensten van Google gebruiken. En je kunt dan, als je een aantal maanden niet actief bent geweest, kun je iemand een mailtje laten sturen, automatisch. En dan vraag ik aan mensen van, nou, heb je dat ingesteld? En dan blijken ze hun eigen e-mailadres te hebben ingetypt. Ja, dat levert je niet zoveel op. Want het is dan juist bedoeld voor als je bent overleden. Dus ik merk dat mensen daar slecht mee bekend zijn. En daar niet altijd natuurlijk wat mee doen. Er zijn ook wel procedures, als iemand al is overleden, om het account op te zeggen. Maar die procedures zijn niet altijd even klantvriendelijk. Misschien moet dat ook niet, want anders kun je van mensen die nog niet echt zijn overleden al een account zeggen. Maar het is best wel ingewikkeld om van het internet af te komen. Dus met een enkel mailtje of een enkele knop indrukken als iemand is overleden. Zo makkelijk kom je dus eigenlijk niet van het internet af. Dus het kost je wel wat moeite om vanaf te komen. Ja, en zo gezegd, zoals eerder gezegd, dan moet je natuurlijk als nabestaande wel toegang hebben tot het account van de overledene. En anders zul je een soort per e-mail moeten gaan opvragen bij een dienst, bijvoorbeeld bij Zalando of bij Facebook, van had de overledene hier een account en wilt u dat voor ons stopzetten?
Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat er commerciële bedrijven zijn die het op zich nemen, hè? Die je gewoon kan betalen en die dan verplicht zijn om bij geval van overlijden jouw digitale erfenis helemaal af te wikkelen.
Er zijn in Nederland bedrijven die inderdaad je digitale erfenis, je accounts kunnen opzeggen. De vraag is alleen van ja, waar geef je die bedrijven allemaal toegang toe? Wat zijn precies je wensen en van wie zijn die data nou eigenlijk? Ondanks dat die misschien heel mooi werk kunnen verrichten, zou ik zeggen van centreer nou al je zaken rondom je erfenis in het testament. Dan maak je het voor je nabestaanden het allergemakkelijkst. Want anders, het is al ingewikkeld een erfenis afwikkelen zonder alle digitale perikelen. Duurt al bijna een jaar op zijn minst. En dan gaat alles ook nog in goede vrede tussen de erfgenamen. Ik bedoel, lukt het je in een jaar om een erfenis af te wikkelen? Ja, is er ook nog een digitale erfenis? Dan wordt het meteen alweer een stukje complexer. Dus ik zou er voorstander voor zijn om dat allemaal in één hand te doen. En dan het liefst bij die executeur, degene die je hele erfenis afwikkelt.
Je had het net ook even over privacy. Hè? En als je aan privacy denkt, dan denk je natuurlijk al snel aan de AVG. Hè? De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die is niet meer van toepassing, hè? Als je overlijdt. En daarmee vervalt ook in ieder geval een groot deel van de bescherming die je bij leven toekomt. Terwijl er eigenlijk nog best wel wat te beschermen is, denk ik. Hè? Je had het net over je WhatsApp-gesprekken. Maar ook je zoekgeschiedenis of je foto-library. Ik kan me voorstellen als ik overlijd dat ik toch niet wil dat iedereen maar alles over mij te weten komt. Mijn correspondentie, alles. Is dat niet eigenlijk een gemiste kans? Had de wetgever niet iets meer daarmee moeten doen? Een tijdelijke toepassing van de AVG gedurende een bepaalde periode of iets dergelijks?
Ja, die privacy eindigt een heel erg abrupt, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Terwijl niet alleen de overledene, maar ook de erfgenamen er natuurlijk belang bij kunnen hebben. Dat die privacy er nog steeds is. Die privacy is belangrijk, want dat zie je bijvoorbeeld maar weer, en dan gaat het even om niet-digitale zaken, over de hele vingerafdrukkenaffaire die we vorig jaar hadden gehad bij Dela, waarbij er na overlijden nog een vingerafdruk van de overledene werd gemaakt wegens commerciële doeleinden. Hè, dus om later dan nog een gedenksieraad met de vingerafdruk van de overledene te kunnen aanbieden. En toen dacht ik ook van, nou, nogal weer een reden om die privacy toch nog van een overledene te eerbiedigen. Ik ben het daar dus inderdaad mee eens. En ik vind ook dat men bij die AVG had moeten nadenken over niet alleen over de privacy, maar ook over het recht om vergeten te worden. Van gaat het nou over, blijft dat bestaan voor een overledene? En gaat dat eigenlijk ten aanzien van de persoon van de overledene, nou over op diens erfgenamen? Want het kan ook zo zijn dat als iemand is overleden, een dierbare van mij, en daar staan verschrikkelijke dingen over op het internet, dat ook mijn, terwijl ik nog leef, mijn nagedachtenis van die persoon hindert, of weer wat doet met mijn goede naam. Dus Ik heb me al eens in een publicatie afgevraagd van, zou dat recht om vergeten te worden ook kunnen vererven op de erfgenamen die daar belang bij hebben? Ik denk dat dat onder omstandigheden het geval zou zijn. Maar het zou veel beter zijn geweest als we over al dit soort zaken in de AVG wat was geregeld. De Europese wetgever heeft het overigens aan de landen zelf overgelaten om daar wat mee te doen ten aanzien van overledenen. En in Nederland is daar niet.
Ja, en is er dan überhaupt een ontwikkeling in Nederland bij een wetgever of bij de wetgever om dit te gaan regelen? Of staat dat nog op een heel laag pitje?
Nou, dat is goed nieuws. Gelukkig op dit onderwerp. D66 heeft een actienota uitgebracht over de digitale erfenis. En onlangs ben ik naar de Tweede Kamer geweest voor een ronde tafelgesprek met de Commissie van Binnenlandse Zaken. Waarin het aan de orde is gekomen, de vraag inderdaad, moet er wat in de wet geregeld worden voor de digitale erfenis? Dus het is heel fijn om te zien dat er vanuit Politiek Den Haag aandacht voor het onderwerp is.
Ja, en wat zou er dan, als jij nou een wetgever was, hoe zou jij het aanpakken? Wat zou er dan gewijzigd moeten worden?
Ja, kijk, politiek is altijd ingewikkeld. En het is maar de vraag van hoe je het wilt aanvliegen. We weten ook allemaal als juristen, als er een wetsvoorstel ligt, gaan vooral juristen zich er ook allemaal mee bemoeien en wat van vinden. En dat versnelt niet altijd het wetgevingstraject. Dus er zouden eigenlijk meerdere aanvliegroutes kunnen zijn. Je zou ervoor kunnen kiezen om in het erfrecht een kleine ingreep te doen. Die dan juridisch niet heel netjes is en ook in de ordening van het BW niet oké is. Maar die is misschien politiek snel haalbaar. Anders zou je moeten kijken naar het burgerlijk wetboek zelf. Om daar, zoals we het al eerder zeiden, zouden we daar niet iets over digitale bezittingen moeten vastleggen. Goederen zijn ook, of zo. Zo'n soort regeling. Maar ik denk dat de voorkeur heeft, maar dat gaat helemaal lang duren, om op Europees niveau wat te doen. Want dan overstijg je eigenlijk al die rechtsstelsels. Maar ik vind dat niet een reden om in Nederland niks te hoeven doen. Dus ik zou graag zien dat er in Nederland wat gebeurt. Al was het maar, ook al zeg je van misschien is het, redden we het ook wel zonder expliciete wetgeving. Al was het maar om uit die juridische onduidelijkheid te komen richting het buitenland. Hè, dat je kunt laten zien, net zoals dat in Duitsland nodig was om een rechtszaak te voeren tegen Facebook om grip te krijgen op dat account en de data die daarachter zitten. Ons systeem lijkt, hè, ons Nederlandse erfrecht lijkt veel op dat van Duitsland. Je wil misschien ook voorkomen dat burgers rechtszaken moeten voeren om toegang te krijgen tot accounts. Dus misschien is daar wel gewoon een expliciete wettelijke regeling voor nodig.
Misschien een laatste vraag. Zijn burgers eigenlijk zelf al voldoende bewust van dit probleem? Dat ze zelf eigenlijk iets moeten regelen? Omdat het nog echt een ongeregeld ding is in de wetgeving?
Ik denk dat ze op enig niveau zich daar wel van bewust zijn. Alleen met zo veel meer zaken die met overlijden en de dood en het leven na de dood, waar we het hier dan over hebben, heeft te maken. Dat schuiven mensen op de lange baan. Hè? Het is toch een beetje een taboe om daarover na te denken en zeker de stap te zetten om daar wat mee te doen. Ik heb dat geprobeerd met mijn boek Wie erft de naaktkat, om dat allemaal wat laagdrempeliger te maken, om mensen te inspireren om toch wat te gaan doen. Ik heb zelfs nog een soort van bucketlist opgenomen, maar dan net wat anders, om je eigen gedachtegang op gang te helpen, van wat moet ik nou regelen? En je ziet dat al die zaken eigenlijk rondom de dood, dat die slecht besproken worden. Hè? Dus ik krijg heel vaak stellen die al heel lang bij elkaar zijn, en dan vraag ik ze van, weten jullie eigenlijk van elkaar wat jullie wensen zijn over de uitvaart? Zelfs dat soort dingen zijn vaak niet besproken binnen het gezin of binnen een relatie. Nou, laat staan veel nog abstractere zaken, denk ik, dan zo'n digitale erfenis. Dus bewustzijn is er misschien enigszins wel. Iedereen weet, ik moet iets regelen voor mijn overlijden. En we zien steeds meer het onderwerp digitale nalatenschap voorbij komen. Dus dat is hartstikke goed. Maar om dan daadwerkelijk die stap te nemen en wat te regelen, ja, daar blijft het vaak steken bij mensen.
Ontzettend goed dan dat je het op de kaart zet. En blijf dat ook vooral doen, denk ik. Ik denk dat het belangrijk genoeg is. En ontzettend bedankt voor je bijdrage vandaag.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. En een shout-out naar de luisteraars die ons feedback en podcast-suggesties sturen. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch onze nieuwe afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens. De producer is Kezani Dabiran. De muziek is afkomstig van Peter van Eenbergen en onze sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!